Wij verwachten onze hulp alleen van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 68, vers 13. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Psalm 68, vers 13. Kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen daarna Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 48 vers 4.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
U vindt de schriftlezing voor deze middag, gemeente, in de Handelingen der Apostelen en wel het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt.
Het eerste boek dat ik gemaakt heb, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als zij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van voor hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing.
Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, u zoekt ons. Anders zouden wij hier niet geweest zijn. U hebt ons hier gebracht. Wat een wonder, Heere. Onder de beademing van het eeuwig evangelie. Het woord waardoor u zondaren zalig maakt. Eén enkel woord. En er was licht. En zo doet u nog. Wil het ook hier vanmiddag doen. Als wij nog in duisternis leven. En misschien denken dat het licht is. U alleen, Heer Jezus, bent het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder komende in de wereld. Laat uw licht schijnen in ons hart, voor het eerst, of steeds dieper, steeds verder, indringender. Want anders zien we niets. Leven in de ijdele waan van de dwaze zielen. Verlos ons, Heere. Daar bent u toch voor gekomen, Heer Jezus? Om zondaren te verlossen uit de klauwen van de macht der duisternis. En te verlichten met de zaligmakende kennis van God drieënig. En waar dat gebeurd is, verandert alles. Er is toch geen groter tegenstelling dan duisternis en licht, dan dood en leven. Help ons, Heere, om uw woord recht te prediken, zodat we straks bij het verlaten van dit gebouw mogen zeggen eerlijk: ik ben vrij van het bloed van u allen. Leid ons in uw waarheid, o dierbare Geest. Volbreng uw kracht in onze zwakheid. Verheerlijk uw naam en uw deugden. Want daar gaat het om, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam, zij eeuwig lof en eer. Zo is het in de hemel. U hebt het ons leren bidden, Heere Jezus, en wij bidden het gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, alzo ook hier in deze kerk, alzo ook in ons eigen hart. U alles, wij niets. En zo zullen wij een voorsmaak ontvangen van wat het straks zal zijn, als we als vreemdelingen hier thuis mogen komen bij u. Als we zwervers op deze aarde waren, nergens thuis, niets is er waar ik in kan rusten, en thuis mogen komen bij u. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Doe ons leven uit die levende hoop, in dat tere heimwee, en mag dat uitstralen, Heere, van ons leven. Geef ons allen te luisteren, met heel ons hart, met een honger in onze ziel, naar u, zodat gebeurt wat uw knecht Jeremia zei: als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Dat we zullen proeven hoe oneindig bitter onze zonde is. Wat het u, Heer Jezus, heeft gekost om die te boeten. Hoe oneindig zoet uw genade is. Verheerlijkt in ons hart, zalige werkelijkheid in onze ziel. Mijn zonden al en zonder tal zijn mij om Jezus wil vergeven. Ach, Heer, u kent ons. Als wij neergebogen zijn, richt ons op. Als we soms wanhopig zijn, richt ons hart en oog op hem, die de hoop Israëls is, die hoop doet alle leed verzachten. Als we soms geen raad weten, zitten in de strikken van de Satan, verlos ons van de boze. U hebt zijn macht gebroken, zijn kop vermorzeld. Ontferm u, Heere, over hen die nog buiten u leven. Want het is geen leven, het is een dood. Het eindigt in de eeuwige dood. Laat uw stem dan klinken met goddelijke kracht. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Want Christus zal over u lichten en weer het leven door u gewerkt versterken, verdiepen. En als we soms als uw kind weer afgedwaald zijn, breng ons terug, Heere, in een leven dicht bij u, in uw zalige gemeenschap. Waar is het beter dan nabij God te wezen? O Heere, geef ons een nieuwe blijk van uw gunst, een dieper inzicht in uw liefde. Wij hebben immers aan u genoeg, maar wij hebben nooit van u genoeg. Neem ons dan bij u op schoot en bij u op schoot. Zo wil ons aan uw hart drukken, zodat uw vaderlijke liefde die hartenklop mogen voelen. De Vader zelf heeft u lief, om weer als een verloren zoon of dochter in uw armen te liggen, uw kus te ontvangen, de kus des vredes. Dat maakt gelukkig, eeuwig gelukkig. Die God is onze God van zaligheid, ja, van volkomen zaligheid. Heere, wil zo zorgen voor uw eer. Gedenk aan allen die het moeilijk hebben, die kruisen hebben te dragen in hun lichaam, in hun geest, in gezin, in familie. Soms kruisen die, niemand weet, u wel. U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zullen geven. Gedenk aan allen die dierbaren hebben verloren, korter of langere tijd geleden. Bezoek ze, Heere, met uw heil. Ook als mensen soms weer snel vergeten, mogen ze dan ondervinden: ik, de Heere, vergeet u niet. Gedenk, Heere, aan uw kerk. We zijn zo ver van uw weg, zo geesteloos, zo goddeloos, zo verdeeld. O God, geef een opwekking. Stort uw geest uit. We leven naar het Pinksterfeest toe. Mag het Pinkster worden hier in Rotterdam, waar vroeger de kerken uitpuilden, ook daar, waar uw woord zuiver verkondigd werd. Ja, waar in vroeger tijd uw kinderen wel bleven, van de ene dienst naar de andere, niet eens naar huis gingen en mochten wonen in uw huis. Hoe ver is het weg, Heere? Wat zijn we diep en ver van u afgedwaald. O trouwe herder, breng ons weer. Zou iets voor u te wonderlijk zijn? Gedenk aan hen die thuis met ons verbonden zijn. Als er ziekte is en handicap, geef moed en kracht en ondersteuning. En wil in het klimmen van de jaren uitzicht, hoop en heimwee geven. De hoop die niet beschaamt, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Heere, help ons tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u deze avondmiddag het woord van God bedienen. Naar aanleiding van wat we hebben gelezen uit Handelingen 1, en daarbij leggen we de nadruk op het 14e vers. Handelingen 1, vers 14. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. We zetten boven de preek van deze avond, deze middag, eendrachtig bijeen. Eén van hart, één in liefde, één verlangen, één gebed, één, eendrachtig. We zien in de eerste plaats waarin verschillen zijn, die bijeen zijn. En dan gaan we ze even kort na. Deze allen. En dan vragen we ons eerlijk af of wij daar persoonlijk ook bij horen. Of wij ons in dit gezelschap thuis voelen en ons door dezelfde geest van toen ook nu verenigd weten. Want de kerk van alle tijden en plaatsen is één. Maar er is een grote verscheidenheid. En daar letten we in de eerste plaats op. In de tweede plaats, waarin zijn ze één? Dus eerst de verscheidenheid en dan de nadruk op de eenheid. En in de derde plaats, waarin volharden ze? Volharden. Dat is niet opgeven. Dat is net zo lang doorgaan tot het gebeurt. In het bidden, in het smeken. Dus niet even bidden. En dan de uitkomst, de verhoring. Waar is die? Daar gaat het toch om, gemeente? Het gaat toch niet om ons bidden? Het gaat toch om datgene waarom wij bidden? Nu, eendrachtig bijeen. Waarin verscheiden, waarin één en waarin volhardend. We gaan daar eerst nog van zingen uit Psalm 84, de versen 1, 2 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En het derde, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. 84, 1, 2 en 3. Gemeente, ik heb 3 vragen aan jullie. En die wil ik ook graag meegeven als huiswerk. Jongelui, jullie krijgen ook huiswerk. En als je dat niet maakt, dan zak je. Maar hier in de kerk krijgen jullie ook huiswerk. 3. Verlangen jullie persoonlijk naar een opwekking? Ik zal straks nog nader uitleggen wat dat is. Verlangen jullie daarnaar? Of ben je tevreden met jezelf? Met je geestelijk leven zoals het nu is? Ben je daarmee tevreden? Of niet? In de tweede plaats, ga dat doen, als het niet zo is. Bidden jullie voor een opwekking? Elke dag. Of is dat ver weg? En in de derde plaats, geloven jullie in een opwekking? Dus verlangen, bidden en geloven. Deze 3. Een kind vraagt nu: maar wat is dan een opwekking? Het is eens gebeurd in een van onze kustdorpen, Bunschoten. Dat is kerkhistorie van Nederland. Dat er een opwekking kwam door de Heilige Geest onder de kinderen. Onder de kinderen. En hun ouders kenden hun kinderen niet meer. Anders zijn ze aan het spelen en aan het ruzie maken een beetje soms. Zo zijn kinderen met hun pop en met hun auto. Maar die kinderen keken niet toen meer naar hun auto en naar hun pop. Want die voelden dat ze een ziel hadden. Een ziel. Een ziel die verloren was. Verloren. Papa, mama, ik ben verloren. Een ziel die gered moest worden. Papa, mama, kan ik nog zalig worden? En in die opwekking is het gebeurd bij vele kinderen dat ze tot de vrijheid, tot de heerlijkheid van de kinderen van God kwamen. En mochten vertellen aan hun ouders: papa, ook mijn zonden zijn vergeven. Ik ben zo gelukkig. Hoe is het hier in deze gemeente? Met de kinderen. Kinderen, weten jullie dat je een ziel hebt. En dat je een schuld bij God hebt. En dat je dicht bij de eeuwigheid bent. En als je onbekeerd en onverlost, ook al ben je een kind, voor God moet verschijnen, dan ben je verloren. Voor altijd. Of geloof je dat niet? En die kinderen gingen hun ouders waarschuwen. Ouders die lauw waren. lauw. Ik weet niet hoe hier het is met de ouders. Die met hun kinderen nooit over God spraken. Net als die jongelui die pas bij mijn zuster kwamen die enkele weken geleden gestorven is. Ingegaan in de vreugde van haar Here. En er kwamen al geruimere tijd jonge mensen om haar ook wat te helpen uit de gemeente. En die jonge mensen zo van 19, 20 jaar zeiden, bij ons thuis horen we nooit over God. Maar hier bij Tante Beb horen we het wel. Dat horen onze jonge mensen, gemeente, over de vrede met God, de verlossing die in Christus is. Wat is nu een opwekking? Ja, dan word je vol van God. Vol. Dan geloof je echt, met heel je hart, wat God zegt. Verloren. Behouden. Dan zijn dat niet langer begrippen. Dogma's. Theorieën. Maar dan is het geest en leven. We kunnen het beste zien wat een opwekking is. En in dat verband staat dan ook onze tekst. Op de Pinksterdag. U weet, ik kom zo nog op hem terug. Hoe bang Petrus was. Toen de Heer Jezus werd gevangen genomen. Hij was zo bang als een wezel. Maar op de Pinksterdag, in die grote opwekking, zien wij hem vervuld met de Heilige Geest en met grote kracht getuigenis geven van de opstanding die in Christus Jezus is. En als ze hem later de mond willen snoeren en in de gevangenis gooien en geestelen en verbieden om in die naam te spreken, dan zegt hij, jullie weten toch zelf dat je God meer moet gehoorzamen dan de mensen. Ik kan van deze naam niet zwijgen. Want er is onder de hemel maar één naam gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En door Jeruzalem klonk die ene naam, van straat tot stad, van plein tot plein. Overal gaven ze met grote kracht getuigenis van de opstanding van Jezus Christus. Wat is het stil in Rotterdam. Angstwekkend stil. Opwekking. Zo zijn er veel geweest. Ik ga er niet verder op door, gemeente, in de geschiedenis van de kerk. Onder de kinderen, onder de jeugd. Het is heel mooi. Ik kan het haast niet laten om er iets van te vertellen. Nog eentje dan. Er was een dominee in Schotland. En die kon niet goed preken. Maar het was een godzalige man. Maar ze vonden dat hij saai was. Hij kon niet goed preken. Hij deed het wel. En hield ook, zoals in Schotland de gewoonte is, het hele jaar door, altijd in de week ook een dienst. En daar kwam een handje vol mensen. Ook een paar jonge mensen. En u begrijpt wel, die dominee was nog wel eens moedeloos. Want hij kreeg natuurlijk wel wat voor zijn kiezen. Maar ging toch door, want hij was geroepen. En toen is het in zo'n weekdienst gebeurd dat er een paar jonge mensen, ik geloof 3, tegelijk in hun hart gegrepen werden. Want een dominee bekeert geen mens, en gaven ook niet. We hebben wel talentenjacht in de kerk, maar dat is werelds. God bekeert mensen. Soms maar door één woord. En die 3 jonge mensen kwamen huilend aan de pastorie. Want ze waren verloren. Want zo begint God, o gemeente. Die laat je zien hoe het is. En wat je nodig hebt. Dat doet de duivel niet. Die slaat dat altijd over. En dan geloof je. En dan ben je het. En dan heb je het. Maar geloof er maar niks van. God laat je zien wie je bent. Verloren, verloren, verloren. En zo stond die jongelui in de pastorie en ze vroeg of ze binnen mochten komen. Dat mocht natuurlijk. Maar die verloren jongelui, die hadden tegelijkertijd zo'n grote honger naar het woord van God. Want daar gaat allemaal gelijk op, hè, gemeente. Het is allemaal ook één. Het is niet wel onderscheiden, maar niet te scheiden het werk van God in een mens. En toen vroegen ze dominee, zou u nou morgen nog weer een keer voor ons willen preken? En dat was heel niet de gewoonte. En die dominee die kon daar geen weerstand aan bieden. En dat ging als een lopend vuurtje door het dorp. En die volgende avond zat de kerk stampvol. Er werden vele mensen in het hart gegrepen. En niet lang daarna was die kerk veel te klein. En stond die dominee die geen gaven had, maar wel Gods geest, wel voor 10.000 mensen te preken. En die opwekking heeft zich doorgewerkt, is doorgewerkt tot in grote delen van Schotland. En wij weten niet hoeveel mensen daardoor tot zaligmakende kennis van de Heer Jezus gekomen zijn. Dat weet God. Opwekking. En dat moet beginnen, gemeente, in ons persoonlijk leven. Daarom vroeg ik u, en die vraag komt net zo goed naar mezelf. Bent u tevreden zoals het nu is? Wanneer heb u voor het laatst is een kus gehad van uw liefste? Wanneer was er voor het laatst is echt iets van de vrede God die alle verstand te boven gaat? En voor het laatst is een levend heimwee om verlost te zijn van alles wat God niet bedoelt. Deze dingen zijn hier toch, hoop ik, niet vreemd. Want als die vreemd zijn, bent u, ben jij, een vreemdeling van het leven dat uit God is. Want bij deze dingen leeft men. Een opwekking. Dat je meer vol wordt van de Heer, als ouders. Naar je kinderen toe. Dat ze niet naar een ander huis hoeven om te horen wie God voor een zondaar is en wat het wonder van genade is. Dat is toch erg, gemeente, als we dat bij de buren wel kunnen horen en bij jullie niet. En dat je zo vrijmoedig wordt. Een getuige. Dat is het wat de Heer Jezus in dit verband ook aan zijn discipelen heeft beloofd. Gij zult mijn getuige zijn. Mensen die erbij geweest zijn, mensen die ondervinding hebben door genade. Mensen die niet van horen zeggen spreken, maar geest en leven getuigen. Op je werk, op school, waar je ook bent, omdat je niet zwijgen kunt. Omdat je er vol van bent. Omdat je die arme mensen ziet op reis naar de eeuwigheid. Omdat je ze ziet met die ontferming van de Heer Jezus, die de scharen zag als schapen zonder herder. Zomaar op reis naar de eeuwige verlorenheid. Red hen die ten dode wankelen. Kerken lopen leeg. Waarom? Ja, ik weet het. Het is een vraag die ik nu stel. Die best ontmaskerend is. Iedereen persoonlijk bedoeld. Hebt u wel eens iemand voor de Heer Jezus gewonnen? Hebt u dat wel eens echt biddend geprobeerd? Iemand te redden. Een bekende theoloog uit het verleden had een lijfspreuk. En dat was deze. Ik ben gered om te redden. Deze allen waren eendrachtig bijeen. Het was nog niet zo. Er waren al wel oneindig heerlijke dingen gebeurd, waarvan zij getuigen waren. En dat getuigenis is de wereld en de eeuwen doorgegaan tot vanmiddag hier. Het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Zijn glorieuze hemelvaart. Deze allen, althans de 11, hebben dat met eigen ogen aanschouwd. Hoe hun zaligmaker zegenend als de hemelse hoge priester ten hemel is gevaren. En nu is het de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. En nu zijn ze bijeen. Dus in de eerste plaats proberen we iets te zeggen, gemeente, over hun verscheidenheid. Daar moeten wij wel goed oog voor hebben en houden. In het werk van God is nooit iets precies gelijk. Er wordt wel eens, naar mijn mening tenminste, ten onrechte een tegenstelling gemaakt tussen een Paulusbekering en een Timotheusbekering. Misschien kent u dat onderscheid. Alsof het bij Timotheus haast ongemerkt gegaan zou zijn, zo van jongs af aan. En Paulus een blikseminslag in zijn leven. Maar gemeente, elke bekering, waarachtige bekering, daar kom ik zo op terug, is in wezen en hoofdzaak hetzelfde. Het is dezelfde geest die alles in allen werkt. In onderscheiden trap en maten, op verschillende wijzen. En aan de andere kant is niet één mens en niet één bekering precies hetzelfde. Daarom is die verscheidenheid zo mooi en moeten mensen ook nooit anderen afmeten aan zichzelf, alsof het net zo precies gegaan moet zijn als bij mij. Ik heb niets tegen bekeringsboekjes en lees ze maar gerust als het tenminste van echt godzalige mensen is. Maar ga nou niet denken van zoals het bij die vrouw ging en zoals het bij die man ging, zo moet het nou met mij precies ook zo gaan. Ik heb zulke mensen wel vaker ontmoet, die hadden het dan over hun vader of hun grootvader. Zo wilden ze ook bekeerd worden. Ondertussen bleven ze onbekeerd, dat is natuurlijk helemaal vreselijk. Maar goed, we gaan eens even in, gemeente, op die verscheidenheid. Want ze worden hier natuurlijk niet voor niets weer eens allemaal bij name genoemd. En nu moet ik daarin wel een beetje kort zijn. Maar we gaan ze even langs. Deze allen. Petrus. Dat is wel de meest bekende. Petrus. Een rots. Een onstuimige man. Een oersterke man. In zijn eentje trok hij 153 grote vissen op het net. In de ontmoeting met de Heer Jezus aan de zee van Tiberias. Een man die wat mans was. Dat vond hij zelf ook. Heer, ik zal mijn leven voor u geven. Al zullen ze u allemaal verlaten. Ik zal dat nooit doen, heren. Op mij kunt u rekenen, hoor. En hij meende het ook. Petrus. Er zijn Petrussen in de kerk. Mensen die de neiging hebben in hun natuur om vooraan te staan en voorop te gaan. Die voor niemand bang zijn. Helden. En wat heeft de Heer Jezus met Petrus gedaan? Hij heeft hem geknakt. Geknakt. Wat bleef er van Petrus over en van u en mij? Spotter. Een vloeker. Een logenaar. toen de Heer Jezus zo diep en zwaar leed, heeft Petrus zijn lijden diep verzwaard. Want Jezus hoort het. Hij hoort alles. Ook nu. Hij is ook God. Weet je het? Hij weet alles. Hij komt op alles terug. Op de oordeelsdag. Ik ken hem niet. Vloeken zweren. Ik ken hem niet. Maar zo'n man moet toch weg. Uit de kerk. Die kan toch nooit meer een dominee wezen. Ja, dat zegt de godsdienstige wereld. Hard. Koud. Die moet weg. Want ik ben zo niet. U bent ook zo, ik ook. Weet u het? Bent u ook geknakt? Heere, dat is rechtvaardig als ik weg moet. Ik heb mezelf de hel ingevloekt. Als ik u zou kennen, kan niet erger. Ziet u nou, gemeente, hoe oneindig groot de liefde van Christus is? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ja, toen is die verplaatst. Ben u ook wel eens verplaatst? Hij stond dus vooraan en nu staat hij achteraan. En nu zou hij als het ware het gedicht begrijpen. Geef mij maar de laagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Petrus, mogen we naast hem gaan zitten? Voelen we ons heen? Een geknakt riet. Straks schrijft hij het aan ons door de Heilige Geest. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Aan de voeten van de Heer Jezus nu mogen leren. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die man is aan het bidden om een opwekking. Maar niet alleen, daar is ook Jacobus. Ja, van Jacobus weten we niet zo heel veel. Niet hoe hij bekeerd is. Niet hoe hij geleid is. Hoef ook niet alles te weten. Bekering is hoofdzaak in elk mensenleven. Maar daar hoef je niet mee te koop te lopen altijd. Met jezelf. En met je bekering. Dat is nooit een best teken, gemeente. Natuurlijk mag je het vertellen. Maar niet mee te koop lopen. Want bekeerde mensen houdt God niet van. Die iedereen zou moeten laten horen dat ze bekeerd zijn. En weer en weer en weer. Nee. Jacobus, we weten niet veel van hem. Maar we weten genoeg. Hij hoorde wel bij die drie. Die met de Heer Jezus mee mochten. Kinderen, weten jullie het? Toen dat meisje van de dochter van Jairus, 12 jaar oud, uit de dood werd opgewekt. Toen zei de Heere tegen de andere discipelen, blijven jullie nou maar achter. Maar Jacobus mocht mee. En ook in Gethsemane, toen de Heere zijn discipelen vroeg om met hem te bidden en te waken. En toen mochten ook die drie, Petrus, Jacobus, Johannes, verder met hem mee. Maar ze sliepen ook. Ze sliepen ook, net als de anderen. Maar ze waren ook, Jacobus was met hem op de berg. De berg der verheerlijking. En toen heeft hij gezien hoe de Heer Jezus is veranderd. In zijn hemelse, heerlijke gestalte. En dat konden ze niet dragen. Ze zijn toen op de grond gevallen. En ze zijn in slaap gevallen, staat er. Hun lichaam was te zwak. Maar later schrijft Petrus nog in zijn brief dat hij dat nooit en nooit en nooit vergeten kan. Met Jezus op de berg. Wat is er dan nog meer van Jacobus te zeggen? Hij is dicht bij de hemel. Als hij hier bij dit gezelschap aan het meebidden is. Of hij zich dat bewust geweest is op dit moment, dat weet ik niet, gemeente. Maar het was dus wel zo. Want hij was de eerste die zijn leven mocht geven voor zijn meester. Herodes heeft hem onthoofd. Om de Joden te behagen. En toen was hij als de eerste van de apostelen in de troon van God, bij zijn liefste. Sommige mensen zijn dicht bij de dood, veel dichter dan ze beseffen. Hij was niet oud, hij was jong. De discipelen waren allemaal betrekkelijk jong. Daar waren geen oude mensen bij toen de Heere ze riep. Ja, en Johannes, we kennen hem natuurlijk ook goed. De apostel die de Heere Jezus lief had. En dan wordt niet bedoeld dat hij Jezus lief had, dat was ook wel zo. Maar vooral dat de Heer Jezus hem zo lief had. Dat er zo'n intieme, tere band, zo'n liefdeband, de allerzuiverste, heerlijkste band tussen de Heer Jezus en Johannes was. En nooit heeft een apostel zo diep geschreven. In zijn evangelie, in zijn brieven, over de liefde van Christus. En niet een van de anderen heeft zo diep mogen blikken in het hart van Jezus. Een wonderlijke, heerlijke eenheid. Johannes, de apostel van de liefde. Hij is aan het bidden. Hij is aan het smeken om een opwekking. Om de vervulling van Gods belofte. En dan ook Andreas, gemeente. Ja, van hem weten we ook niet echt veel. Er staan geen lange verhalen van de apostelen in de Bijbel. En dat heeft ons ook iets te zeggen. Het gaat niet om de mens, het gaat niet om een apostel. Het gaat om God in Christus. Mens is een middel, is geen doel. En zodra een mens een doel wordt of iets bijzonders wordt, dan mist hij het doel. Andreas, maar we lezen wel iets heel moois van hem, gemeente. Waar ik het net ook over had. Hij leidde Simon, zijn broer, tot Jezus. Hij sprak vrijmoedig, getuigde. Wij hebben de Messias gevonden. Ga mee, joh, ga mee. En Simon liet zich meenemen. Dat is wel een van de hele mooie teksten. Ja, gemeente, de Bijbel is vol van schitterende teksten. Maar ik vind dit ook een hele mooie. En hij leidde hem tot Jezus. Andreas. De apostel. Ja, in de ongewijde geschiedenis, de vroege kerkgeschiedenis, zijn er heel veel verhalen over de apostelen. Maar die zal ik u besparen. En dan lezen we hier ook van Filippus. En daar staat heel bijzonder van Filippus dat hij door Jezus werd gevonden. Ook weer zo'n prachtig aspect, hè. Wat bij iedere ware bekering natuurlijk waar is. Wij zoeken hem niet. Wij zoeken hem nooit. Maar hij zoekt ons. En hij raakt ons en hij redt ons. Hij is gevonden door de Heer Jezus. Daar zit zoekende liefde achter. De Zoon des Mens is gekomen om te zoeken. En zalig te maken wat verloren is. En Filippus is er ook één van. Van hem die gevonden is. En hier aan het bidden en smeken is. En we kennen natuurlijk allemaal Thomas, gemeente, ja. De zwaarmoedige. De twijfelaar. Toch zit er in Thomas ook al iets wat mooi was, zo gemeente. Kunnen jullie je die geschiedenis herinneren dat de Heer Jezus zei, ik ga naar Judea, vanuit Galilea. En dat de discipelen zeiden, Heere, doe dat alsjeblieft niet, want ze willen u doden. Nou, die dwaze discipelen waren toen bezig, gemeente, om Jezus maar van het kruis af te houden. Maar de Heere ging regelrecht op zijn doel af, die laat zich door niemand tegenhouden. En Thomas gaf het op. En weet je wat hij toen zei? Misschien is het u wel eens opgevallen. En laat het u dan nu opvallen. Laten wij dan met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Liever sterven met Jezus dan leven zonder Jezus. Daarin vindt u heel het ware geloof in één zin. Zal ik het nog een keer zeggen, kinderen? Liever sterven met Jezus dan leven zonder Jezus. En wij kennen Thomas, dat hij niet bij de discipelen was na de opstanding. En dat hij in de macht van het ongeloof was. Dat zijn Gods kinderen soms hoor. In de macht van het ongeloof. Dat is een vreselijke macht. Dan zijn ze diep ongelukkig, gemeente. Heel ongelukkig. Maar dat blijven ze niet. Omdat de almachtige liefde van hun zaligmaker hen er altijd weer uittrekt. En toen de Heer Jezus zich aan hem opnieuw bekend maakte, veel heerlijker dan ooit, heeft hij mogen zeggen, mijn Heere en mijn God, Thomas, de twijfelaar. Hij bidt hier om een opwekking. Ook Bartholomeus, en die ook genoemd wordt Nathanael. U weet, hij was al een kind van God voordat hij tot de Heer Jezus kwam. We weten van de anderen niet hoe het precies met hem was. Maar als de Heer Jezus hem voor het eerst ontmoet, dan zegt hij een Israëliet in welke geen bedrog is. En toen hij Jezus ontmoette, zag hij het gelijk. Hij is het. Hij is de enige. Ja, dat moet je zien, hè. Dat zie je door het geloof. Hij is het. Er is niemand anders. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij zalig moeten worden. Geef mij Jezus. Zo riepen die kinderen in hun schoten. Geef mij Jezus. In die opwekking. Omdat hij het alleen is. En dan Matthäus. We kennen hem. Hij heette eerst Levi. Heeft het evangelie mogen schrijven. De tollenaar. De geldwolf. De dief. De landverrader. Die alles deed om geld. En toen kwam Jezus langs. Volg mij. Toen was het gebeurd. Toen werd al zijn geld waardeloos. En ging die parel van grote waarde al schitteren. Is het ook gebeurd in ons leven, gemeente? Want natuurlijk, bij iedereen is het weer verschillend. Dat merkt u wel. En toch is er bij iedereen de gouden draad. Van ook de eenheid. Ik acht alle dingen schade en drek te zijn, zegt Paulus, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus mijn Heere. En dat gebeurde uiteindelijk toch toen de Heer Matthäus Levi riep. En dan wordt ook hier Jacobus genoemd. En die had een bijnaam, de Kleine, de Kleine. Had de grote Jacobus en de kleine Jacobus. Ja, niemand wil graag de kleine zijn, hè. Maar Jacobus dus wel. Verder weten we niet zoveel van hem. Alleen dat het een discipel, een ware discipel van Jezus was. En dat is genoeg, hè, gemeente. Nu, hier wordt ook genoemd nog Simon Zelotes. Dat was een terrorist. Dat was een man die aanslagen pleegde, net als dat tegenwoordig gebeurt. Opstanden, demonstraties met geweld tegen het Romeins gezag. Hier aanvallen, daar aanvallen. Simon de IJveraar, Zelote, dat waren de mannen van de opstand. De Romeinen weg. Maar toen kwam Jezus. Maar toen was hij de opstandeling. En toen moest de zonde weg. Toen moest de duivel weg. En toen ging Christus zijn leven beheersen. En nu ligt die man samen met de anderen te bidden en te smeken om een opwekking, de opwekking, de uitstorting van de Heilige Geest. En dan wordt ook Judas nog genoemd. En daar staat van die Judas iets moois, gemeente. We weten verder ook niet veel van hem. Maar dit weten we dus. Niet de Iskariot. Niet de verrader. Niet de man die alles leek en niets was. Niet de man die zichzelf van het leven heeft beroofd. Niet. Heren, waarom niet? Ik niet. Dat is de verwondering, hè. Dat is de verwondering. Niet de Iskariot. Begin haar beter. Ja, en dan zijn daar ook, we kunnen het verder niet uitbreiden, gemeente, de vrouwen die hem gevolgd waren uit Galilea. Ik kan me haast niet voorstellen, ik denk het toch als wel, ze wordt niet met name genoemd, maar dat Maria Magdalena daar ook bij was. En Maria, de moeder van de Heer Jezus, zwaar door haar ziel gegaan. Maar ze heeft ook de glorieuze intocht van haar lieve zoon mogen beleven, hemelvaart. En zijn broeders, u weet, daar staat eerst van geschreven. En zij geloofden niet in hem. Dat is veranderd. Dat moet veranderen. Dat is veranderd. Nu zijn ze er. En de uitleggers verschillen van mening. Ik bespaar u dat verder, maar of het echte broers van de Heer Jezus waren of hier, ik denk het haast wel, vooral familieleden bedoeld zijn. Dat is meestal zo. Het woord broeders heeft in het Nieuwe Testament een wijdere uitstraling en betekenis dan bij ons. Maar in ieder geval is hier een kleine gemeente aan het bidden en aan het smeken. En waarin zijn ze één? Ook daar willen we nog iets van zeggen, gemeente. Eén. Want de kerk is één. Ze zijn allemaal één in hun afkomst. En dat zijn ze allemaal aan de weet gekomen. Ook al weten wij dat met ons verstand, betekent niet dat we het echt weten. Vorige week heb ik uit Johannes 8 gepreekt. Indien dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult ge waarlijk vrij zijn. En dat zegt de Heer Jezus dan in een gesprek met de Joden die in hem geloofden. En de Joden zeiden, wij zijn kinderen van Abraham. Nee, zegt de Heer Jezus, dat zijn jullie niet. De Joden die in hem geloofden, tussen aanhalingstekens, zeiden, God is onze vader. Dus wij zijn kinderen van God. Nee, zei de Heer Jezus, jullie vader is de duivel. Zo doet de Heer Jezus. Die zet ons precies op onze plaats. En haalt ons, en dat is het grootste wonder, uit de macht van de boze. En hij zet ons over in het koninkrijk van zijn eeuwig heerlijk licht. Kinderen der duisternis worden kinderen van het licht. Maar allemaal weten ze hun afkomst. Ze hebben het uit de mond van Jezus gehoord. Ze zijn niet, wij niet, zij niet, beter dan de Joden van toen. Dat waren keurige mensen. Mensen die bij de Bijbel leefden. Mensen die elke week naar de synagoge, naar hun kerk gingen. Mensen die probeerden de hemel binnen te komen. Maar ze waren uit hun vader de duivel. En toen werden ze zo boos, gemeente, dat ze de Heer Jezus hebben uitgescholden voor een Samaritaan. En gezegd hebben, jij hebt de duivel, wij niet. Wie heeft de duivel? Wij. Naar die duivel geluisterd. En doen we nog? Doet iedereen. Gedachten vergiftigd. Verstand verduisterd. De liefde. Weg. Geneigd God en de naaste te haten. Ik ga een bom maken. Ik niet. Een atoombom. Dan kan ik miljoenen mensen in één keer vernietigen. Wie doet dat nou? De mens. De gevallen mens. En u gelooft het misschien niet, maar het is wel waar. Die atoombommen staan ook op Rotterdam gericht. Nu. Zover zijn we in de tijd. Naar de eindtijd. Maar dat is de mens. Mijn afkomst. Afschuwelijk en gruwelijk. En hoe meer we dat beseffen, hoe groter wordt het wonder van zijn opzoekende liefde. Geroepen, getrokken, onweerstaanbaar uit deze tegenwoordige boze wereld. Getrokken naar het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarin één, allen één, in dat oprechte geloof in Christus. Afgesneden van Adam, ingeënt in hem. En nu allemaal ranken uit die ware wijnstok. Niet aan hem, maar in hem. En dragen ze vruchten die God verheerlijken. En daar gaat het om. Eén in liefde. Als je al die mensen daar die daaraan bidden en smeken zijn, nu eens persoonlijk had gevraagd, Maria. Jacobus, wie is jouw liefste? Dan hadden ze allemaal eenvoudig gezegd. Dat is Hij. Dat is de Heer Jezus. Want er is er maar één die mijn schuld voor God bedekt. Er is er maar één die mij met God verzoent. Er is er maar één die mij het eeuwige leven geeft. Er is er maar één die mij volkomen zalig maakt. Waarom heten jullie zijn naam Jezus? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarin is de kerk van alle tijden, plaatsen, waar je ook vandaan komt, culturen, toch allemaal één. Zulk één is mijn liefste, o dochters van Jeruzalem. Eén heilige katholieke kerk, dat geloven wij. En die is er. En die wordt vol. En die wordt volmaakt. Eén, volkomen één, opdat ze één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen, gij in mij, opdat ze één zijn in ons. Allemaal hetzelfde verlangen. Ze verlangen naar de vervulling van Gods belofte. Die hebben ze gekregen. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. En gij zult mijn getuige zijn. Beginnend van Jeruzalems, Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Daarom zijn wij vanavond, vanmiddag hier, gemeente. Daar hebben ze naar uitgezien. Naar de vervulling van Gods belofte. Daarin waren ze één. Hangend aan het woord van God. Hangend aan de belofte van God. Ja, als dat ontbreekt, hè. Die eenheid. Ja, dan wordt het eng, hè. Dan is er geen zegen. Als mensen elkaar verketteren en niet lief hebben. Als er twist en tweedracht is in een gemeente. Hoe vaak komt dat niet voor? We lezen het later helaas. Ook in de gemeenten waar Paulus aan schrijft. De een zegt ik ben van Apollos. De ander zegt ik ben van Paulus. De ander zegt nee, ik ben nog veel beter dan jullie allemaal. Want ik ben van Christus, hoor. Allemaal beter. Dan gaat het er ellendig aan toe. Geen opwekking. Afkalving. Afsterving. De wereld zegt dat een ellendig stelletje. Je zit allemaal ruzie te maken in de kerk en om een kerk. Denk je dat ik daarbij wil horen? O gemeente, wat hebben we behoefte aan een opwekking, hè? Zullen we daarom bidden? Zullen we daarop hopen? Als u allemaal nou eens iemand voor Christus zou winnen, dan is binnen korte tijd uw aantal verdubbeld. En als u dat dan weer zou doen, u wilt nog eens iemand voor Christus winnen, u houdt het niet bij één, dan is binnen korte tijd deze kerk te klein. En een opwekking. Als je niet meer kunt hebben dat je naaste verloren gaat. Als de liefde van Christus van je afstraalt. Ja, u zegt, ik durf niet. Ik heb geen vrijmoedigheid. Petrus ook niet. Dat hebben we ook niet. En daarom zijn ze volhardend in het bidden en in het smeken. Bidden en smeken. Bidden betekent in het Grieks heel vaak missen. Ik mis alles. Ik ben leeg. Ik ben koud. Ik mis alles. Missen. En smeken betekent eigenlijk, ja, schooien. Zoals een kind kon soms gaan zeuren. Mama, ik wil het zo graag. Kind, hou nou toch eens op. En 10 minuten later is dat kind weer bezig. Mam, krijg ik het nou? Ik wil het zo graag. Nou, hier heb je het dan. Bidden en smeken. Het niet pakken. In de jongere jaren hoorde ik eens een dominee zeggen, dat ben ik nooit vergeten, gemeente, had gelijk. Tegenwoordig fietsen heel veel mensen op een beloofde fiets. Ze doen al net alsof ze hem hebben. We bidden toch, we zijn toch dit, we hebben toch dat, we geloven toch dat. Dus nou denken we maar dat het goed is. U begrijpt misschien dat dat trucjes zijn van de leugenaar. Dat u dan niet op het terrein bent van de levende kerk. Want hier wordt niets gepakt. Hier wordt niets verondersteld. Hier wordt gesmeekt. Hier wordt gemist. Maar hier wordt ook gehoopt. Want de Heere heeft het beloofd. Maar gemeente, er is toch ook verschil. En dat weet ieder kind van God. In de belofte die wij ontvangen en de vervulling van die belofte. En als u een belofte van God hebt gekregen en u ziet niet echt uit naar de vervulling, dan klopt er iets niet. Dan klopt er eigenlijk niets. Dan lijkt u niet op dat kind wat steeds maar blijft zeuren, net zo lang tot ze het heeft. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij deed hun nimmer schaamrood staan. Er is een volk op deze wereld dat leeft uit de belofte van God. Want God heeft zoveel heerlijke beloften aan zijn kerk toegezegd. En zij zien uit naar de vervulling. Hier in de persoonlijke strijd, geestelijke strijd, om zekerheid, om waarheid. Want als iets van God is in uw hart en leven, zoekt u naar waarheid. U kunt met niets en niemand anders tevreden zijn dan met de waarheid. De vervulling. Nee, ze maken niets, ze doen niets. Maar ze houden aan. Volharden. Ze staan maar niet op van de knieën, met eerbied gezegd. En als ze een poosje gaan slapen, dan gaan ze weer door. Want ze kunnen het niet missen, wat God beloofd heeft. Daar zijn ze nu helemaal op gericht en op geconcentreerd. Wat moeten die arme stakkers anders doen? Het evangelie gaan verkondigen. Ze spreken geen talen. Ze hebben geen opleiding. Het zijn maar hele gewone vissersmensen, de meesten. Wat moeten ze gaan doen? Zonder de Heer Jezus. Ja, wat moeten we gaan doen, gemeente? Zonder de Heilige Geest. Al zijn we dan nog zo knap, al hebben we dan nog zoveel talenten. Dan komt er nog niks van terecht. Dat is nu wat God doet. Ook in het leven van zijn knechten. Arm makende genade. Niet één keer, maar steeds weer. Wat komt er van terecht, Heer? Als u uw geest niet geeft, dan kan ik 1000 jaren preken en er gebeurt niks. Wij zijn zo afhankelijk van u. Dat is het leven van de kerkgemeente. Maar onder het bidden ontvangen ze wel iets moois. Iedere bidder weet dat. Weet u het ook? Onder het bidden geeft Gods geest de zekerheid aan hem. Het zal waar en zeker zijn. Mijn God zal mij horen. Hij doet wat hij belooft. Het is gebeurd. Volgende week gaan we het herdenken. Pinksterfeest in Jeruzalem. In Rotterdam. Zou het kunnen? Verlangt u ernaar? Bid erom. En hoopt op hem die dezelfde is toen en nu. Er staan nog veel beloften uit. Welke? Ik noem een voorbeeld. Ik zal ze allen tot mij trekken, opdat zij ook zijn waar ik ben. Zij zullen mij allen kennen, van de kleine tot de grote. Er is bidwerk genoeg. Uitzien, verlangen, hopen en door alles heen de zalige zekerheid. Mijn God zal mij horen. Amen. Psalm 72, vers 4. Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, dat twist en wrok verdwijnt. 72, vers 4. Laten wij met dankzegging eindigen. Heren, wij hebben huiswerk meegekregen. En geef dat wij allen, ja wij allen, dat ook gaan doen. Als we geen verlangen hebben naar een opwekking, laat het er toch komen. Als wij tevreden zijn met onszelf, laat dat toch verdwijnen. En laten wij vervuld worden met de Heilige Geest. Laten wij levende getuigen worden. Een lichtend licht en een zoutend zout. En laat een heilige liefdedrang ons vervullen. Om anderen voor u te winnen, Heer Jezus. Al was het er maar één, maar het liefst zoveel mogelijk. Laat uw liefde ons dringen. Persoonlijk, ambtelijk. Breng bijeen wat samen voort. Laat twist en wrok en tweedracht verdwijnen. Verlos ons van valse profeten. Stoot er velen uit in uw liefdedienst. Opdat uw kerk nog mag groeien en bloeien. We danken u voor alles wat u gaf, ook deze dag, Heere. En geef dat we het woord bewaren. In zachtmoedigheid, in geloof. Help ons de komende week en ieder op zijn of haar plaats en verantwoordelijkheid. En geef ons levende getuigen te zijn. Doe ons toeleven naar de volgende zondag. Als we dat grootste wonder mogen gedenken dat u, o Heilige Geest, bent uitgestort. O, wil een opwekking geven, ook hier in Kralingen. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Ontferm u, Heere, uit genade om hem die is en die was en die komen zal. Amen. Psalm 21, vers 13. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 21, vers 13. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.